Fijn dat u er bent en dat we samen dat prachtige boek van onze Here mogen openen en misschien mogen horen de stem van onze Here Jezus. We komen nog binnen. Fijn dat u er ook bent. Welkom. De vorige keer mochten we nadenken over het boek Exodus. En ook datzelfde element daaruit, de Heer Jezus willen ontdekken in dat Exodus-boek. En toen ik thuis kwam, toen dacht ik, je hebt één ding behoorlijk over het hoofd gezien, niet genoemd, niet benoemd. Ik voelde me een beetje beschaamd, want ik had geen woord gezegd over Exodus 20 en 21. En dat had wel gemoeten, misschien. Maar de avond was even goed gevuld. En dat gaat over de wetgeving. De Torah is natuurlijk daar ontstaan bij de berg Horeb, waar de Heere sprak met Mozes en waar hij al die voorschriften heeft gekregen die later onze vijf boeken van Mozes zijn geworden. Maar één element daaruit wil ik toch graag nog benoemen. En dat is de opstap naar het boek Leviticus. Dat de Heere daar, toen hij die 10 woorden, de 10 geboden, heeft laten klinken op de Horeb en het hele volk Israël panisch werd en angstig werd en sidderde en geen been durfde te verroeren. En tegen Mozes zei, spreekt u alsjeblieft met de Heere God, maar laat ons er buiten, want we zijn bang. En dat de Heere in die samenhang zegt tegen Mozes, maar via Mozes ook naar het volk, ik heb 1 plaats waar ik kan staan en zegenen. In die samenhang. En dan zegt de Heere, je moet een altaar voor mij bouwen. En dat is zoiets spectaculairs, dat in die samenhang van angst bij het volk, afstand, siddering, hoe kom ik ooit verder? Hoe zal ik ooit gelukkig kunnen worden? Dat de Heere zegt, en toch heb ik een plek waar ik kan staan en zegenen. En dat blijkt het altaar te zijn. En over dat altaar gaat het in het Leviticusboek. Al die offers. Maar de Heere zegt in Exodus 20 nog iets. En dat is gekoppeld aan het volgende hoofdstuk. Gisteravond zei een dame na een studie, wij lezen een hoofdstuk en dan is aan dat hoofdstuk een eind gekomen. En dan gaan we stoppen, dan zeggen we niks meer. En dan, ja, misschien de volgende week pakken we dan een volgend hoofdstuk. Maar we lezen niet door. Nou, dat zou je bij Exodus 20 wel moeten doen. Want in Exodus zegt de Heer, ik heb 1 plek waar ik kan staan en zegenen. Nu al voor de 4e keer. Maar hij zegt in hoofdstuk 21, doe wie die dat doet. Dat is de knecht. Dat is adembenemend als je dat voor het eerst ziet. Ik weet nog dat ik dat voor het eerst zag en dat ik niet wist waar ik kijken moest. Dat de Heer, zo? Dus u wilt zegenen? U hebt 1 plek, slechts 1 plek waar u kunt staan om te zegenen. En u zegt dan ook nog door wie u dat gaat doen. Dat bleek de knecht des Heren te zijn. Exodus 21 is een Hebreeuwse knecht. Ja, u kunt denken, ja, het gaat gewoon over een cao-afspraak. Van zo zit het in elkaar. Als je iemand huurt of als een slaaf jouw eigendom is, dan moet je hem goed behandelen. Het is geen cao. Het is een foto van de Heer Jezus. Echt schitterend. Als die knecht alleen gekomen is, of in zijn lichaam gekomen is, en zo zegt het Nieuwe Testament van de Jezus, hij kwam bij ons in zijn lichaam, hij heeft vlees en bloed aangenomen, heeft onder ons gewoond, dan mag hij ook alleen weg. En de enige, lieve broeders en zusters, die zonder meer terug had kunnen gaan naar de hemel en welkom zou zijn geweest in de hemel, dat was hij, die hier 33 jaar gewandeld heeft. Hij had zo teruggekund en was hartelijk welkom geheten in de hemel. Maar hij had van zijn Heer een vrouw gekregen. Weet u, de Bijbel zegt dat de gemeente, de bruid, gegeven is van de Vader. Ze waren van u, Vader, maar u hebt ze mij gegeven. Als de Heer in Exodus 21 die knecht een vrouw gegeven zou hebben, ja, dan mag die vrouw niet zomaar weg. En dus zou die knecht kunnen gaan, maar dan zonder. En hij zei, ik wil niet zonder. Nou, even, ik hoop dat u even pakt dat de gelovigen die hier zitten en de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, door de schrift, door de Bijbel, gerekend worden tot de bruid te behoren. De vrouw. Hij heeft haar gekregen en hij wilde niet weggaan zonder haar. De eerste keer dat de Heer Jezus kwam, kwam hij zonder mee. Hij kwam alleen. En Jeremia 31 heeft een hele bijzondere tekst. Ook wel besproken en ook wel bediscussieerd. Dat als de Heer Jezus terugkomt voor Israël, als er een geweldige zegen komt, dan komt hij niet meer alleen. Zegt de Bijbel. Dan is er een vrouw bij hem. Die hem vergezelt, die hem beschermt, die hem begeleidt, die hem completeert. Dit zijn zulke prachtige dingen. En daar moet je een keer aan. Dan gaat er weer een andere stroming. Ja, nou, de gemeente is helemaal niet de bruid. De discussies die zijn niet van de lucht. Juist op die hele tere punten wordt alleen maar geschoten. Maar het hele unieke is van dat stukje. Dat de Heer Jezus, de knecht des Heren. En dat zeg ik in alle vrijmoedigheid. Want Jesaja maakt 4 hele stukken vrij om over de knecht van de Heren te spreken. 42 van Jesaja, 49 van Jesaja, 50 van Jesaja, 53. Weet je wel, die hele bekende? Om onze overtredingen is hij. 53 uit Jesaja, allemaal over de knecht des Heren. Daar is een heel stuk informatie over te vinden. En nu gaan we kijken naar het Leviticus-boek. Ik wil een paar teksten lezen bij Leviticus 1 te beginnen. Leviticus 1. De Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van de ontmoeting. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hem, wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen of van het kleinvee. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Heere. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening te doen, voor hem te bewerken. Dan moet hij het jonge rund slachten voor het aangezicht van de Heere en de zonen van Aaron, de priesters, moeten het bloed aanbieden en het bloed sprenkelen rondom op het altaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting is. En daarna moet hij de huid van het brandoffer afstropen en het in zijn stukken verdelen. Ik stop nu met het voorlezen. Ik ga u nooit verplichten om huiswerk te doen en om bepaalde teksten te lezen, te bestuderen. Maar ik raad u aan om een klein beetje van het boek Leviticus te gaan lezen. Ik weet nog dat ik er geen vat op had, dat ik er niets van begreep. En ik weet ook nog dat het moment kwam dat mijn ogen open gingen. Mozes heeft de tent gereed gemaakt, de tabernakel. Het is allemaal klaar, de Exodus aan het eind. En alles is neergezet zoals God het had bedoeld. En dan komt die wolk van heerlijkheid, de Shechina, die er altijd was boven hen, die er al was toen ze uit Egypte trokken. Toen kwam die Shechina dat huis vullen. En Mozes kon niet naar binnen gaan vanwege de glorie, vanwege de heerlijkheid, de majesteit die daar op dat moment zichtbaar was. En niemand kon doorkomen. En dan komt er een stem en die zegt: Mozes, kom eens wat dichterbij. Uit dat huis. Dat is Leviticus 1. Ja, natuurlijk zegt u, ander Bijbelboek, andere Bijbelstudie, volgend jaar aan de beurt of zo. Dan gaat hij weer over hoofdstukken. Maar probeer nu eens door te lezen. Dit verhaal gaat gewoon verder. Het is wel in mootjes gehakt en we zijn er wel blij mee, want anders is het zo moeilijk zoeken om een tekst te citeren. Maar het is een doorgaande vertelling. Zou de Heer ooit tegen jou, tegen mij heeft hij het gezegd, maar zou hij ook tegen jou willen zeggen: kom nou eens wat dichterbij, ik zal je eens wat vertellen. Waar gaat het dan over? Nou, niet over of er wel of niet subsidie komt voor het onderwijs, of dat er weer aan militaire dingen moet worden gedacht, of dat er misschien wel weer politieke avances zijn. Gedoe, gedoe, gedoe. Zou het daarover? Nee, laat het journaal maar, laat de krant ook maar en het tijdschrift ook. Maar de Heer zegt: kom eens Mozes, ik wil je eens wat vertellen. Over wie dan? Over die knecht des Heren. Stel dat dat op deze manier naar je toe komt. Dat God zelf tegen jou zegt: ik wil je graag iets vertellen over de Heer Jezus. Over mijn zoon, die boven alle dingen gaat. Zou je dan niet je schoentjes van je voeten doen? Ja, doet het altijd om op het orgel te spelen. We dachten even vanavond dat hij dat deed omdat het binnenkort Sinterklaas was en hij wat in zijn schoen zou willen, maar dat was niet helemaal waar. Ja, dat is een gedachte van Evert. Niet van mij hoor, die kwam er niet. Nee, flauw. Maar ik wou even de spanning teruggeven. Maar zou u dichterbij willen komen? Nou, je doet je vanzelf je schoentjes van je voeten. Je ervaart die enorme, enorme rijkdom van zo dichtbij komen, dat ik de stem van de Heer hoor. En waar gaat hij het dan over praten? Nou, niet over mijn carrière of zo, of hoe het allemaal moeilijk zou zijn in de gemeenschappen en welke scheidingen er zouden komen en welke ruzies over de Heer Jezus. Nou, ik weet niet of je zo emotioneel bent, maar het raakt mij. Daar kan ik om janken. Zo dichtbij. Het grootste compliment wat ik de laatste dagen hoorde was iemand in het westen van het land in de samenkomst was voorbij. En ik liep naar de auto en die man die zei: de Heer Jezus kwam zo dichtbij, ik kon hem aanraken. Nou, ik denk, ik ben maar doorgelopen. Wat een jankje. Dat het zo overgekomen is dat iemand de indruk had: zo dichtbij is die Heer Jezus. Je hoeft alleen maar je hand uit te steken. En dan heb je al contact met hem. En dat kom je tekort, lieve broeders. Het gaat over discussies en over gesprekken en over wat er ruimte moet zijn voor dit en mogelijkheid voor dat. Maar over hem dan. Nou, alsjeblieft, Christus en Leviticus. Je krijgt een heel boek over hem bijna. En dan zegt de Heer, en als er dan iets mag gebeuren, nou kom dan eens met een offer. Nou, dat is het laatste waaraan een Hollander denkt. Een evangelist, een bekende, die heeft ooit geroepen: het laatste wat van een Hollander tot bekering komt, dat is een portemonnee. Dus daar zitten we dan mee. Dat is een soort stempeltje wat we ooit hebben opgelegd gekregen. Dat noemen ze op een bepaald moment ook nog Hollanditis. Dat was een bepaalde ziekte. Nou, we weten er alles van. Maar nu terug. De Heere zegt: kom dan eens. En dan gaat de Heere iets zeggen over het offer. Nou, er zijn verschillende offers. Er zijn er in elk geval vijf die je wel eens de hoofdoffers noemt. Hè? Het brandoffer, het spijsoffer, het vredeoffer en dan het zondoffer, de zonde als macht, als de erfzonde en het schuldoffer. Dat zijn er vijf. En dan gaan we over die vijf offers praten. Maar mijn bijbelleraar, die ik zeer groot dank verschuldigd ben, dat heb ik hem ook wel gezegd gelukkig, die heeft een boek geschreven over deze dingen en die heeft dat boek Het Offer genoemd. Dus niet de offers, maar het is maar één offer. En dat is het werk van de Heer Jezus. Maar in dat werk, in dat offer zijn van de Heer Jezus, zijn wel vijf aspecten te onderscheiden. Je kunt dus wel vijf kleuren of vijf elementen vasthouden, waardoor je gaat begrijpen waar het eigenlijk over gaat. En het eerste element is het brandoffer. En dat is dat aspect van het offer van de Heer Jezus, wat hij in de allereerste plaats niet voor jouw schuld en voor jouw zonde en om jou, laten we zeggen, in het vaderhuis te brengen heeft gedaan, maar wat hij in de allereerste plaats voor zijn vader heeft gedaan. Vader, ik kom om uw wil te doen, maar ik heb hem willen openbaren. Ik heb de Heer Jezus, de Heer Jezus zegt, ik heb mijn vader willen openbaren. Ik heb hem willen etaleren. Het brandoffer is het een bloedig offer geweest, maar waarin de allereerste plaats God de Vader is groot gemaakt, verheerlijkt, majesteit heeft gekregen. En dat is iets waar we eigenlijk nooit aan toekomen. Wel in onze nood. Wij zaten diep in de schuld. Wij moesten van die schuld af, dus er moest wat op tafel komen. Dat moest voor ons betaald worden. De anderen kwamen we nooit en nooit een millimeter verder. Nou, zo ongeveer. Dat hebben we wel. Onze schuld, onze zonden. Heer, we hebben gezondigd. Ja, we stonden ver bij u vandaan, maar u hebt die schuld, die zonden willen vergeven en die schuld, die hebt u afgelost, die hebt u betaald. Is zo. Is echt gebeurd. Maar dit offer is niet over de schuld. Zo mooi is de Vader. De Vader. Als de Heer Jezus in het Johannes-evangelie tot je spreekt, dan blijkt daar zonneklaar dat hij het heeft over de Vader en over die hele bijzondere relatie die de Heer Jezus heeft met zijn Vader. En de Zoon kan niets doen tenzij hij het zijn Vader ziet doen. Je kunt heel ver gaan en heel ver bedenken. De Vader staat niet, laat maar zeggen, als een toeschouwer bij het kruis van Golgotha. Zo van, hoe doet hij het? Zoals ouders misschien naar het rapport van hun kinderen kijken en bij de juf of bij de meester vragen, maar hoe doet hij het op school? Hoe gaat het? De Vader is betrokken. De Vader is met mij. Als iedereen weg is bij de Heer Jezus, Johannes 16, en niemand hem nog vergezelt, hij alleen is overgebleven, dan zegt hij, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Mijn vader is erbij. Zo gingen die beiden samen. Dat hadden we al met Genesis, met Abraham en Isaac. Weet u nog misschien? Die hebben we een keer over gepraat. Samen. Zo gingen die beiden samen. Hier zegt God de Vader. Weet je, als je nou een offer brengt, doe het dan. Dan dit aspect ook eens. Begin daar eens mee. Het merkwaardige is dat we daar bijna nooit naartoe komen. Ik kom in heel veel gemeenten, maar ook daar als het om de dankzegging gaat, om de lofprijzing gaat, ook dan is er nauwelijks een aspect als Leviticus 1 terug te vinden. Wel, dank u wel voor. Wij... Maar hij. Ik hoop dat gaat landen. En dat die aspecten van het offer bij de Heer Jezus uitkomen. Hij heeft het gedaan. A, voor zijn vader en om zijn vader te etaleren. Om zijn vader te dienen. En om dat plan wat zijn vader en hij zelf ooit bedacht hadden, om dat uit te voeren en om dat ook neer te zetten tot heil en tot zegen voor ons. U hebt wel die zegen, maar dat komt in een volgend offer. De Heer Jezus is bovendien niet alleen het offer geweest toen hij op het altaar kwam. Zo zingt een lied dat ergens. Het altaar, weet u nog, dat was die plek waar de Heer zou kunnen staan en zegenen. Maar één plek waar hij kon staan en zegenen, dat was het altaar. Nou, als je die tabernakel daarna ziet ontstaan en God zijn details aangeeft, aanreikt, en Mozes dat hele complex mag maken, dan is dat altaar dat ineens, pats, boem, direct vooraan, dat is het eerste waar je tegenaan loopt. Dat is niet, dat betekent ergens achteraan, ja, het is ook een altaar, een reukofferaltaar, maar dit is het brandofferaltaar. Weer het brandofferaltaar, dat krijgt zijn naam ook omdat de Heer Jezus in de allereerste plaats zijn God en Vader heeft willen eren. Niet, ja, het komt een beetje raar over, niet in de eerste plaats omdat jij gered moest worden, maar omdat God de Vader geëerd moest worden. Daar begint het. En dat begin is zo schitterend mooi. Maar dat is het werk van de Heer Jezus bij het tweede offer, bij het zogenaamde spijsoffer of meeloffer. Dat is het enige niet-bloedige offer. Het brandoffer is een bloedig offer. Daar werd een stier, of als ze wat minder wel gesteld waren, weet je wel, als ze wat minder geld hadden, dan mocht een stukje kleine vee ook. Of als je dan nog armer was, dan mocht zelfs een duif. En zelfs, als je het helemaal niet meer kon behapen, een klein beetje meelbloem kon zelfs. Zo wordt het helemaal omschreven. Met andere woorden, ga nou niet af van, over, ja, maar daar heb ik te weinig teksten voor uit mijn hoofd geleerd, of daar weet ik te weinig van de kerkgeschiedenis. Zeg dat nu niet, maar begin nu eens met de vraag, wie is de Heer Jezus voor mij? En wat zou de Heer Jezus voor God de Vader hebben betekend? Het spijsoffer, dat is het tweede offer, is het niet-bloedig offer. Dat betekent dat het met zijn leven te maken heeft. De bloedige offers hebben met zijn sterven te maken. Met zijn heengaan aan het kruis. Zijn leven. En dat offer van de Heer Jezus voor zijn leven is veel eerder begonnen. Ik ben er diep en diep van overtuigd. Als u straks de Heer Jezus ontmoet in heerlijkheid, en u denkt dan heb je tijd zat, maar dat valt misschien tegen. Sorry, ik weet niet hoe dat ingevuld wordt. Maar ik zou toch wel graag een paar dingen willen vragen aan hem. Heer Jezus, hoe voelde u zich toen u in die moederschoot van Maria kroop? Ik heb daar heel lang over nagedacht, al jaren. En ik kom er niet uit. Kunt u zich voorstellen dat Salomo die maakt een tempel. En dat was een aardig gebouw, hoor. Daar heb ik wel de afmetingen van gezien en de onderdeeltjes. Maar die zegt nou, zegt Salomo bij de opening van die tempel, de hemel der hemelen kan u helemaal niet bevatten. U bent te groot voor de hemel der hemelen. Hoe zou u dan kunnen wonen? Hoe zou u dan passen in dat, ja, in dat geweldige complex wat hij net gebouwd had? Maar in zo'n tempel. Wat vindt u dan van uw kerk dan? In verhouding tot die tempel? Nou, die kerk valt dan ook in het niet. Maar hij woonde in de baarmoeder van. Nou, dan denkt u natuurlijk, ja, een stukje van hem. Ho, dan moet je oppassen. Hij woonde daar. Een vormeloos begin. Zou dat geen lijden zijn? Zou dat geen offer zijn geweest voor hem? Is dat niet iets van geweldige overgave? En hij zat er echt. Ik heb heel vaak het voorbeeld gebruikt van Maria, die een paar dagen nadat ze deze ontvangenis, dit in verwachting zijn, had gekregen, naar haar nicht gaat, naar Elisabeth van Zacharias, die Johannes de Doper binnenkort zou baren. En ze komt eraan en belt aan en Maria doet open. Wow, Johannes de Doper is niet meer te houden. Vrucht van? 3 dagen? Nou, maak er maar 2 weken van. Een vruchtje van bij Maria. Vruchtje van 2 weken? Misschien wel 1 week. En Johannes de Doper is niet meer te houden. Springt op in de baarmoeder van Elisabeth. En die is ook niet meer te houden. Die zegt, wat valt mij te beurt dat de moeder van mijn Heer hier binnenkomt. Er is helemaal geen briefwisseling geweest, geen telefoontje of geen appje gestuurd. Van, kijk even uit wat er gebeurt. Hij was er. Dat hele kleine minimum nog, van die paar dagen in verwachting zijn van Maria. Zo'n uiting. En dat is doorgegaan. Dat is nooit veranderd. Dat is adembenemend. Nou, wat denkt u dan van de geboorte in Bethlehem? Nou, ik probeerde dat vandaag te overwegen. Ik wilde zo graag naar Bethlehem met een groep mensen. Misschien was een van jullie er wel bij toen. En we zijn daar geweest. Maar wat moet je dan zoeken in Bethlehem vandaag de dag? En als je dan ook nog van al die Palestijnen hoort die daar de zaak blokkeren en niet willen dat je daar komt met een bus, met een Joods kentekenplaatje. Nou, al die toestanden, die maak je dus mee. Als iemand dan zegt, als al die offerdieren die ooit geofferd zijn uit de velden van Efrata, aangevoerd zijn in Jeruzalem. Ik zeg dat niet uit mezelf, ja, Josephus Flavius, de hele bekende geschiedschrijver, zegt dat per jaar, per Pesachjaar, per jaar 100.000 lammeren geslacht werden in Jeruzalem op het Pesachfeest. En die kwamen allemaal uit Bethlehem. En een Palestijnse gids zei tegen mij, vind je het dan vreemd dat het lam van God uit Bethlehem komt? Dat kan toch niet anders? Nou zo. Zo kun je wel doorgaan. En daar wordt alleen geboren. En die is dan ook niet veilig voor Herodes. Vluchten. Enfin, al die dingen. Het lijden van de Heer Jezus is veel en veel eerder begonnen dan het kruiswerk. Het offer. Aha, denkt u. De eerste offer is voor God de Vader. Het tweede offer is wat we helemaal niet in de gaten hadden, wat we helemaal niet zagen en waar we ook niks mee kunnen. En we zijn ook niet door het leven, door het komen van de Heer Jezus hier op aarde in die zin gered. Wel door het sterven van de Heer Jezus. Maar het is wel het offer. Aspect van het offer. Derde aspect van het offer is dat God vrede aanbiedt. Dat begon al met in de velden van Efrata vrede op aarde. In mensen van het welbehagen. Die prachtige zin die we misschien erg vaak zongen en zingen en hoop ook blijven zingen. Dat God vrede aanbiedt. Dat God een plaats heeft waar hij kan staan en zegenen. Waar hij vrede kan aanbieden. Vrede met God. We zouden nooit 1 millimeter verder zijn gekomen als dat niet gebeurd was. Vredeoffer. Nou, het vierde aspect is, ja, maar die mensen hebben een zondige natuur. Door Adam en Eva zitten ze allemaal in datzelfde schuitje. Ze kunnen er niet eens uitkomen. Niemand kan eruit komen. Niemand kan zichzelf in die zin anders maken. En dus is de Heer Jezus ook in zijn offer zijn voor die zonde macht. Dat is in zonde ontvangen en geboren. Zo wordt het toch heel vaak gezegd. U hebt het toch. Een babytje die wat verkeerd doet, dat zit er al vroeg in. Ja. En iemand corrigeerde dat vroeger al eens. door te zeggen, nou nee, het zat er al in, het kwam er vroeg uit. Nee, nee, maar om het om precies te zeggen, die zondige natuur, door de zonde, de dood, je was er nooit uitgekomen uit dat circuit. Maar hij is tot zonde gemaakt. Dus ook een aspect van het offer. En ten vijfde, hij heeft ook mijn persoonlijk, ik hoop ook dat je me dat nazegt, niet voor schoolachtige teksten en zo, maar dat mijn zonden door hem beleden zijn op het kruis voor God, alsof het zijn zonden waren. En voor jou ook. En heeft er niet één overgeslagen. En heeft voor al die zonden willen betalen. De schuld is voldaan. En ik heb vaak studies gehouden, ook al een keer geroepen hier in deze samenhang, dat hij zelfs 120% betaalde. Hij moest een vijfde daaraan toevoegen, aan die schuld. Als uw schuld 1000 is, dan heeft hij een 20% meer, dus 1200 betaald. Dus niet afgekocht, afgedongen, laten we zeggen een soort commercieel gesprek gehad met de heilige God, van kunnen we het ook matsen, kunnen we het ook regelen? Nee, niks, nul, helemaal niks. Dat is het offer, dat is de Heer Jezus. Oh ja. U vraagt om het boek Leviticus te nemen en dan de Heer Jezus uit het boek Leviticus te tonen. Elke bladzijde gaat over hem. Ik vind het zo'n enorm waardevol Bijbelboek. En dan kun je wel zeggen dat het moeilijk is en dat je daar eigenlijk uitleg bij moet. Nou, dat geloof ik. Ik heb ook uitleg gehad, gelukkig. Van mijn geliefde broeder, oom, die mij de Bijbel uitlegde op dit punt in elk geval. En ik heb wel eens verteld, toen was ik al getrouwd met Henny en we gingen naar een soort Bijbelstudie. En dat was in een heel klein dorpje in Groningen. Er zijn ook kleine dorpjes in Groningen. Dat wist u nog niet, hè? Alleen maar grote steden, denkt u, maar dat is niet zo. Wagenborgen. Bij de familie Arbeider. Ik zie ook jullie naam gewoon noemen. We zijn al lang bij de Heer. Bijbelstudie over het brandoffer. Brommetje. Ik heb het vaker verteld. Later bleek Henny in verwachting te zijn. Er zat ze achter op die brommer en er zat geen vering bij de achterwiel. Weet je, alleen maar zo'n klein kussentje op de achter. Dat wisten wij veel. Dan ben je naar Wagenborgen. Ik heb dat verhaal aangehoord. Ik denk, nou, dat is niks voor ons. Maar twee weken later was het er weer. Toch weer. De derde keer denk ik ook nog. En de vierde keer had het mij te pakken. Doe ook. Als het vanavond was, ging ik er graag naartoe nog. Nu, na vanavond. Zo raakt het je in één keer. Paats! Dit gaat over de Heer Jezus. En het gaat dus over hoe jij door hem als kind van God bij God kunt wonen in de hemel. Dat is de enige mogelijkheid, dat is de enige optie. Dan zie je ineens dat dit prachtige boek je gegeven is. Dit boek gaat verder. Ik kan daar nooit, laat maar zeggen, in het bestek van zo'n avond een heel boek, zeker niet dit boek, behandelen. Want dat gaat maar door. Hoofdstuk 8 gaat het over de priester en over de hoge priester. En ook foto's van de Heer Jezus. Alleen maar foto's van de Heer Jezus. Maar ik wil je nog graag even met je doornemen naar Leviticus 16. Dat gaat over de grote verzoendag. Leviticus 16. Daar ga ik weer een paar teksten van lezen. Maar ik probeer eigenlijk je zo nieuwsgierig te maken, dat je zelf misschien de komende weken zo stuk voor stuk een stukje van het Leviticusboek gaat lezen. En dat gaat over denken. Maar hoofdstuk 16 gaat over de grote verzoendag. Nou, nu is er maar één grote verzoendag. Dat voelt iedereen die de Heer Jezus kent aan. Dat is het kruis van onze Heer Jezus. Dat is daar waar hij zijn leven gaf en waar hij zijn armen heeft uitgebreid, gedwongen, gespijkerd. Maar het was wel zo. Leviticus 16, ik ga even bij vers 1 beginnen. De Heer sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van de Heer waren genaderd en gestorven waren. Dat is dat moment dat ze met vreemd vuur bij de Heer kwamen. Ik weet niet of u die term kent, maar dat staat in de Bijbel. Even opzoeken. De Heer zei toen tegen Mozes: spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan met een jonge stier, het jong van een rund als zondoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken. Een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Dan stop ik. Dan hoop ik dat u doorleest. Vanavond nog of vannacht. Het heeft een geweldige zegen voor u. Hier komt dus die man in linnen. Dat blijkt de Heer Jezus, de grote hoge priester, te zijn. Ik heb er wel eens vaker iets over gezegd. Misschien niet hier in dit gezelschap. Maar er zijn 10 kleine toespraakjes opgenomen op video over de man in linnen. 10 keer over de Heer Jezus. Dat is wat anders dan een wedstrijd met biljartballen. 10 over rood, geloof ik. Maar dit is 10 over de Heer Jezus. 10 keer de man in linnen. Dat heeft geweldige zegen gebracht. Maar hier gaat Aaron anders gekleed dan normaal. Altijd liep Aaron in een schitterend gewaad, met een enorme gouden plaat voor zijn hoofd, de Heere heilig, edelstenen op zijn schouders, juwelen ook op het borstlap, prachtige kleuren in zijn tenue, gouden belletjes aan de onderkant en granaatappels. Schitterend. Heerlijkheid. Maar even concreet. Het hele jaar door liep Aaron zo. Altijd heerlijkheid. 1 dag per jaar liep hij anders. Dat mag u even. Altijd de Heer Jezus, glorie en heerlijkheid. Altijd schitterde hij. Aan alle kanten. Hoe je het ook bekeek, het was alleen maar mooi. Alleen maar prachtig. Schitterend. 1 keer liep hij anders. Dat was toen hij hier op aarde kwam. Om grote verzoendag te doen. Alleen al dat. Gewoon alleen even over die kleding. Dan krijg je al het gevoel van: Heer Jezus, wie bent u dan? Waarom deed u dat dan? En die kleding die hij op die dag aantrok, waren linnen kledingstukken die hij aan het eind van die dag ook weer uittrok en niet meenam naar moeder en vrouw, maar die moesten zo hoog nodig en de wasmachine weer gestreken en gewassen worden. Nee, ze bleven in het heiligdom. Dit hoort bij hem. Ook om de sporen terug te vinden die dag zouden zijn ontstaan. Dat zijn kostbare gedachten. Hele diepe, mooie dingen. De Heer Jezus. En wat gebeurde er op die dag? Nou, niemand mocht in het hele complex van de tabernakel komen, van het huis van de Heer komen. Hij was echt alleen. Daarom werd het duister 3 uren lang toen de Heer Jezus daar alleen was. Daar kun je niet in doordringen. Dat heeft geen pottenkijkers nodig. Kan niet. Het is alleen dat prachtige. Dat de Heer Jezus dus een stier nam. Ik ga maar even de zaak eenvoudig stellen. Een stier nam, twee bokken nam. Maar eerst nog, toen die allemaal, die stier en die bokken, die werden al gereed gemaakt. Die werden al geslacht en die werden dus al, er is heel wat voorwerk gedaan. En toen hebben ze eerst nog van het altaar vurige resten, kooltjes van hout genomen. Daar reukwerk op gedaan. En toen is de hoge priester 3 keer op die dag, in die kleding, 3 keer naar binnen gegaan. 3 aspecten van zijn werk. Weer, zoals ze pas 5 aspecten van zijn offerwerk, 3 aspecten van deze dag. En het eerste is dat de hoge priester met een schaal, met die resten vuur, kooltjes en zo, en reukwerk daarop in het heilige der heiligen. Daar kwam hij dus normaal niet. Voor zover ik weet is Mozes daar wel vaak geweest, in dat heilige der heiligen, maar Aaron, de hoge priester, niet. En hij heeft dat reukwerk binnengebracht. Dan wil ik het heel voorzichtig zeggen. De Heer Jezus is in de hemel geroken. Soms was de reuk zo sterk dat de hemel even openbarstte en zei: dat is hem, mijn geliefde zoon. Nog vlak voor zijn heengaan, op weg naar Jeruzalem of in Jeruzalem, een stem uit de hemel. Ook al bij de rivier de Jordaan en ook op de berg van de verheerlijking, maar ook vlak voor zijn kruiswerk. Toen roken ze in de hemel zijn geur. Dat is mijn vertaling, maar ik denk dat u met mij meegaat. Ze wisten het, wat er ging gebeuren in de hemel. Tweede gang van de hoge priester die dag, grote verzoendag, was om met het bloed van die stier voor zich en voor zijn huis. Nou hoop ik dat u het pakt. Dat is niet zo'n makkelijke richting. U en ik worden in Hebreeën 3 vers 6 genoemd. Ja, ik kijk even op dat spiegelbriefje, omdat ik het me niet graag wil vergissen. U en ik worden in Hebreeën 3 vers 6 zijn huis genoemd. Wiens huis wij zijn. U moet onderscheid maken op deze grote verzoendag tussen Israël. Komt nog. En de priesterfamilie, Aaron en zijn zonen en zijn huis en de heren. Die priesterfamilie, die is er nu ook. Weet u waarom u als gemeente vandaag een heilig priesterschap genoemd wordt, een koninklijk priesterschap genoemd wordt, 1 Petrus 2... U bent tot een bepaalde hoogte gebracht. U bent niet het volk. U bent een priesternatie. De gemeente is een priestervolk. Waarvan de Heer zegt, en die mogen mij aanbidden. Die moeten ook met aanbidding komen. Met lofzegging, met lofprijzing. Maar als Aaron, dus die eerste dag, als Aaron de eerste keer met reukwerk naar binnen gaat in het heilige der heiligen en dat daar laat, dan gaat hij weer naar buiten, dan gaat hij weer naar binnen, uit het heilige der heiligen. En dan neemt hij het bloed van die stier voor zich en voor zijn huis. Tekst, gewoon lezen. Voor zich en voor zijn huis. En ga met het bloed ook naar binnen en sprenkelt daar op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. 1 keer op het verzoendeksel en 7 keer voor het verzoendeksel. En dan gaat hij weer terug. En dan gaat hij nog voor 1/3 keer. En dan met het bloed van die ene bok. Die 2 bokken die waren al gereed gezet. Daar ben ik zo pas mee begonnen. Die 2 bokken die stonden daar. 1 zou dus geslacht, is inmiddels geslacht. 1 stond daar nog levend. En het bloed van die geslachte bok werd als 3de gang meegenomen. Want dat was voor Israël. Er is heel merkwaardig een profetisch vergezicht te zien. Dat Gods plan met de gemeente, met die die bij het huis van de hoge priester horen. Misschien vindt u het te ver gaan, maar ik wil daarvoor blijven staan. Want het is zo immens groot, dat zelfs daar de verzoening voor Israël iets later komt. De verzoening voor de gemeente is eerder dan de verzoening voor Israël. Dat komt nog. En wanneer komt dat? Als die ene bok die nog overbleef, waar al de ongerechtigheden van het volk van God opgeladen, dat was die zondebok. Iemand die stond daar klaar, die heeft die bok losgelaten in de woestijn, en die bok kwam nooit meer terug. Zo zijn alle ongerechtigheden van Israël ook weg. En die zijn ook verzoend door hetzelfde werk, maar niet op hetzelfde moment. En dat is nu iets teers, iets bijzonders. Ik hoop dat u het pakt. Ik hoop dat u daarvan gaat genieten. En dan wil ik nog graag iets zeggen over dit prachtige boek uit Leviticus 24... Leviticus 24, vers 1. De Heere sprak tot Mozes, gebied de Israëlieten, dat ze zuivere olie uitgestoten olijven naar u toe brengen voor het licht en voortdurend een lamp te laten branden. Aaron, daar ging het om, de volgende tekst. Aaron moet die voor het aangezicht van de Heere voortdurend verzorgen van de avond tot de volgende morgen aan de buitenkant van het voorhangsel van de getuigenis in de tent van ontmoeting. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door. Op de kandelaar van zuiver goud moet hij de lampen voor het aangezicht van de Heere voortdurend verzorgen. Nou, dat is een sollicitatie, blokkade bijna, maar wie wil nou hoge priester worden om elke nacht nachtdienst te doen? Iedereen zit voor de televisie naar weet ik veel wat te kijken. En dan gaat de hoge priester weer naar binnen. En die gaat in het heilige de lampen verzorgen, voortdurend. Ik schikte ook het brood op die tafel met toonbroden. Van de avond tot de morgen. Hij zorgt ervoor dat u, die gezien wordt als horend bij het volk van God, u ligt op die tafel met toonbroden, 12 stammen, 12 apostelen. U vult in, daar ligt u. Maar in het licht van de kandelaar bent u zichtbaar voor de Heere. En hij, de Heer Jezus, zorgt ervoor dat het licht niet uitgaat. Van de avond tot de morgen, tot de nieuwe dag aanbreekt. U wordt gezien in zijn werk en in het licht. En u bent een geweldig bevoorrecht iemand. Dit zijn allemaal hele kleine fotootjes van die ene die ik lief heb. Waarvoor ik kniel, waarvoor ik gebogen heb. Ik zei gisteren tegen hen, ik heb geknield bij het kruis van Jezus. en mijn keuze is gedaan. Het is een lied, ik denk uit Johannes de Heer, maar ik weet niet precies. Maar er is een moment geweest dat je koos voor de Heer Jezus. En dat moment, dat is zo kostbaar, dat is zo bijzonder. Dat maakt je tot een kind van God. Dat maakt je tot iemand die leven heeft. En als je dan zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij hier op aarde kwam. En we lopen in de richting van een bepaalde tijd in onze jaartelling. Het is een adventstijd. We denken naar de komst van de Heer Jezus. Dan komen al die dingen misschien terug. Maar ik hoop niet dat dat een eenmalig of één keer per jaar movement is. Maar dat het bij wijze van elke dag voor u zo wordt. Heer Jezus, ik wil u bedanken dat u kwam, maar ook voor wie u bent. Dat u dit complete werk volbracht hebt. Dat u alle aspecten van het offer inhoud hebt gegeven. En dat u nu daar bent in heerlijkheid om voor mij plaats te bereiden. Nu zegt, ik zie je daar, oh, ik weet waar je bent. Ik weet, mijn lamp die schijnt nog steeds door de Heilige Geest. Gaat nooit uit. Die lamp die is er dus. Maar ik ben er voor je. Ik leef voor je. En ik wacht op je. Ik wil dat je daar komt waar ik zelf ben, bij de Vader. En hij vindt zijn Vader zo uniek, zo bijzonder, dat hij alles daarvoor wilde doen. En hij wil dat ik dat ook doe. En dat we dat ook in de toekomst samen zullen beleven. U bent heel erg bijzonder gezegend als u de Heer Jezus kent. En dan moet je haar zeggen. En als je hem niet kent, dan heb je een gigantisch probleem. Dan wordt het echt tijd dat je vanavond tegen de Heer Jezus zegt, ik wil u ook zo graag leren kennen, Heer Jezus. Ik zou u zo graag willen ontmoeten. Nou, dat ontmoeten, dat kan. Hij is in ons midden. Hij wil ook in jouw hart en in je leven komen. Je kunt alleen maar je hart en je leven en je tijd en je agenda en je hele bestaan openzetten voor hem. Kom maar binnen, Heer. Er is ooit een boekje verschenen. Ja, kom binnen, Heer. Hij stond aan de deur en ik klopte. Weet je, maar je moet ook open doen. Dat moet een keer gebeuren. En als dat gebeurt, verandert alles. Ja. De Keters hebben een lied gezongen van he is here. En ook van you can touch him. Je kunt hem aanraken, maar dan komt er een regeltje achteraan. Maar als je hem aanraakt, ben je nooit meer dezelfde. En dat is zo. Dan verandert dat alles. Dat heeft ook bij mij alles veranderd en dat zal ook bij jou alles veranderen. Maar dat maakt het zo bijzonder dat je verlangen krijgt om dat enorme boek van je wet. Daar heeft je een boek in de handen gegeven waar het over hem gaat. Als de Heer Jezus zegt, de schriften zijn het die van mij getuigen. Nou, dan heb ik een klein stukje gepakt. Alleen Leviticus een klein beetje, heel klein beetje nog maar. Maar zou je het willen? Zou je echt, ja Heer, ik wil zo graag. Door de Heilige Geest gaat hij dit aan jou openbaren. Dat doet hij. Hij zegt, kom maar wat dichterbij. En zoals Mozes dichterbij mocht komen en al deze dingen te horen kreeg, toen niemand nog die tent kon binnengaan vanwege de glorie, vanwege de heerlijkheid van Yahweh, die Shechina die daar was. En God zo tegen Mozes kon spreken. Van mond tot mond spreek ik met Mozes, zei de Heer Jezus. Duidelijk, zei de Heere God, duidelijk, niet in raadselen. Hij aanschouwt de gestalte van de Heer. Nou, dat is een voorrecht voor een gelovige. Jij en ik zijn bijzonder gezegend. En die bijzondere zegen, die verandert jou. Dat geloof ik stellig. Amen. Vader, ik wil u graag danken voor uw zoon. U gaf uw hemel leeg. U gaf het allermooiste. God zij dank, schreef Paulus, voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat bent u, Heer Jezus. Wie zou het kunnen omschrijven? Wie zou kunnen zeggen hoe het eruit ziet? We hebben gepoogd vanavond om iets te vertellen. Je voelt dat het alleen maar gebrekkig is. Een paar flarden misschien. Maar wil u zo bidden dat het kleine beetje wat we van u zien, Heer Jezus, zo groot wordt dat er een verlangen ontstaat om bij de Vader te zijn en om de Vader te vertellen, nou, degene die u gestuurd hebt, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser en ik wil zo graag meer van hem zien. Meer op hem lijken. We willen u danken voor die man in linnen, voor die hoge priester, voor die koning der koningen, voor de schepper van het heelal. Het is allemaal dezelfde Heer Jezus. Voor het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Voor degene die de bruidegom is en die ons aan zijn hart brengt. En daar brengt waar hij plaats heeft bereid. Dank u wel voor al deze dingen. Ik wil u zo danken voor elkaar. Vader, ik was vanavond thuis aan het bidden voor broeder Wim ten Haneveld. En die zit hier. En u weet dat de dokters allemaal gezegd hebben over de behandeling die best ernstig is. Vader, ik wil ook bidden hier in deze ruimte voor hem. En dat hij uw vrede en uw bijzondere zegen mag ervaren in deze route. En er zijn ongetwijfeld veel meer mensen die een bijzondere route tegemoet gaan. Ook weten van een bepaalde behandeling of van een medische route. Ik wil u zo bidden dat uw vrede ons hart allemaal vult, stuk voor stuk, hoofd voor hoofd. En dat we bij elkaar mogen blijven om de Heer Jezus te dienen. En nog meer verlangen te krijgen naar hem toe. We prijzen uw grote naam. Amen.